Eerst om de bieren, hè, jongens.
Ja, ik kan het ook echt niet.
Nee, ja, ik heb die run bijna. Dus ik drink ook even maximaal 2 als ik
per dag ga
drinken.
Nee, dat is echt veel hoor, nee. 2 per dag.
Als ik een avond dan
2
drink.
2 per uur.
Ja. Maximaal 2 per uur.
Ik kan niet 2. Als ik er, wat doe ik nou om mijn microfoon in? Is dat helemaal niet
Dat het doen. Is niet heel efficiënt.
Nee, maar 2 dan kan ik beter niet drinken, want dan...
Maar je voelt je van 2 toch wel iets losser.
Ja, ja, maar ik voel me ook altijd meer van, ik moet de rest van het krat ook hebben.
Oh ja? Oh, dat heb ik.
Ja.
Maar ik heb dat ook niet zo sterk.
Bij de fles rode wijn wel, dan denk ik, ach, kan ook op.
Maar het is wel, 2 drankjes is niet genoeg om een kutfeestje leuk te maken. Zeg
maar dan kun je gewoon ook beter naar huis gaan.
Ja.
Maar dat is niet altijd een optie. Je kan niet altijd naar huis.
Hoezo niet? Er is altijd een fiets. Een auto kan ook extra makkelijk. Want
ja,
je Uber.
Ja, nee, maar je kan niet altijd...
Een Uber,
soms is het ook sociaal niet gewenst om weg te gaan ergens.
Oh,
ja.
Als het een kutfeestje is, dan is er geen enkele sociale verplichting om te blijven. En is het ook niet sociaal gewenst.
Nee.
Gewoon weg.
Ja.
Ga weg.
Je moet gewoon eerlijk zijn.
Net als geldt dat ook bij podcasts?
Ja, precies. Ja, ik wou het zeggen. Je kunt ook hier vertrekken eventueel als je wil.
Ben je wel eens weggegaan bij een feestje van vrienden? Ik zei, sorry, maar ik vind er gewoon een bal aan.
Nee, zei ik, sorry, ik moet morgenochtend werken.
Dus je loog tegen ze?
Ja, je ligt tegen je vrienden.
Nou ja, dat
toch gewoon zeggen dat je het niet leuk vindt?
Ja, maar dan weet je, ik...
Het is gaat, een leuk maar dan is best veel.
Nee, dan is het net alsof mijn mening ertoe doet. Mijn mening gaat er. Als die mensen het allemaal leuk vinden, dan mag dat.
Maar wel dat je een beetje jezelf wegcijfert. Als je
ja, maar het is ook niet helemaal niet erg. Je hoeft ook niet altijd jezelf één te zetten, Stefan.
Dat je liegt tegen je vrienden.
Nee, ik lieg niet.
Oh.
Ik vertel niet de hele waarheid.
Ik lieg de waarheid.
Nee, ik vertel gewoon iets anders dan de waarheid. Doen, want dit is aflevering 1 van seizoen 6.
Leuk. Weet je nog dat vroeger hadden jullie het ook dat een docent dan een soort van 1 leugen ging vertellen in een les?
Ja, dat heb je op... Dit is ook zo'n spelletje, toch? 3 leugens, 1...
Ja, maar dit was het...
3 waren, 2 waarheden, 1 leugen.
Zij deed dit.
Moet halen wat je
zij deed dit in de brugklas. En in de 6e begon ik er een keer over. En toen zei ze waarom ze dat deed. Als je zeg maar zegt, ik ga in mijn les willekeurig 1 leugen vertellen. Letten kinderen heel erg op. Omdat ze je op die leugen willen betrappen.
Oh.
Maar ja, het zorgt ervoor dat je als docent staat te liegen in een les.
Ja, maar als je het
bij aardrijkskunde.
Maar is het dan nog een leugen op het moment dat je aankondigt dat je gaat liegen? Ik vind dat...
Want
je gaat waarschijnlijk ook onthullen wat de leugen was. En dan is het opeens niet meer... Dus ik vind deze moeilijk. Weet je wat ik ook moeilijk vind? Om de intro's kort te houden van deze podcast. Wie zijn wij eigenlijk? Wie hebben ze net zo lekker recalcitrant over leugentjes zitten te praten? Nou, dat is onder andere Koen.
Ik ben Koen.
Hoi, Stefan.
Ik ben Koen.
Ik ben Stefan.
En 2 van ons 3 hebben een leugentje verteld.
Wij gaan...
Welke 2 zouden dat zijn? Maar mensen weten dan ook niet wie het is, want we hebben ook gelogen over wie we zijn. Dus het wordt heel ingewikkeld
dit
voor
de
luisteraar.
Precies. Als dit de eerste is die je luistert, neem die van vorige week gewoon even mee voor het gemak.
Kom je een beetje... Kennen jullie de bootstrap paradox?
De?
Er is een tijdreiziger... En die gaat terug naar de tijd van Beethoven, omdat hij zijn muziek te gek vindt. Dus hij pakt zijn bladmuziek van Beethoven, de 5e symfonie, en hij gaat terug naar die tijd. En hij komt daar aan, en waar hij ook rondvraagt, Beethoven is er niet. Vervolgens wil hij weer terugreizen naar zijn eigen tijd, maar hij laat per ongeluk zijn bladmuziek daar liggen. Wie heeft dan nu de 5e van Beethoven geschreven?
Filosofietjes waren altijd al een succesvol onderwerp in deze podcast.
Ga er nou eens op in!
Ik heb je 10 minuten nog helemaal geen aftrap gegeven.
Dit is de bootstrap paradox.
Je kunt pas
dit
zo'n onderwerp aansnijden.
Dit is eigenlijk ook de bootstrap paradox, want we zijn al begonnen voordat we begonnen zijn.
Precies, ja. Ik raak helemaal in de war. Nou. Graag een beetje structuur.
Mag ik 1 antwoord geven?
Oké. Okay.
Nou.
Het is namelijk zo dat, stel Beethoven heeft het geschreven.
Ja.
En dat komt dus in onze tijd uit.
Maar Beethoven bestaat dus niet.
Nee.
Want hij gaat naar die tijd en Beethoven is er niet. Dus Beethoven bestaat niet. Ze denken
dat
Beethoven bestaat, omdat die bladmuziek...
Kan
hij,
best...
met de naam van...
hij is er niet. Ik dacht, hij is op vakantie.
Nee, hij is gewoon niet daar.
Oh.
Ja, maar dat
en hij laat die bladmuziek Beethoven achter. En iemand anders vindt dat dan.
Beethoven misschien is hij dan naar een andere dimensie die... gereisd.
Wat?
Kijk, je hebt verschillende tijdlijnen.
Er is ook een tijdlijn waar deze intro wel snel ging.
Loki op Disney.
Loki.
Dan wordt het allemaal uitgelegd.
Nou, op een hele Loki manier wordt het daar uitgelegd. Loki. Heel gemakkelijk. Ja.
Is er ook een gouden Loki voor dit soort dingen?
Nee, een lode Loki is er. Zullen we naar de zoomen?
Dat is mijn taak.
Ja, ja maar je ging niet snel genoeg. Het duurt me allemaal een beetje lang, moet ik zeggen.
We hebben alle drie een onderwerp meegenomen. Dat hebben we ook nog helemaal niet uitgelegd.
Nee, ik moet even zeggen, mijn onderwerp... Zo werkt het niet.
Mijn onderwerp is de bootstrap paradox.
Oh, wat leuk. Nou, daar gaan we het zo meteen dan uitgebreid over hebben. Op het moment dat we daarmee klaar zijn, ik hoop dat de tijd heel snel gaat, dan is er iedere week een zoomer. En die wisselt nog alles. Deze week klinkt de zoomer als volgt. Hardcore, you pussy motherfucker!
Kunnen we gewoon weer een boer of een scheet doen?
Ja. Wat een herrie, zegt Tering. Jantje. Ja. Maar goed, we gaan het ermee doen. Deze aflevering van alle Facebookmoeders opgelet. De eerste 10 minuten die zijn voor mij. Let's go.
Ja.
Start de klok.
En ik wil het graag hebben over de bootstrap paradox.
Wat ik zit net zo te luisteren en dan denk ik, hoe bizar is het eigenlijk dat wij dat beginnen met Sacha Murali, die zo start de klok zegt. Dat is toch raar eigenlijk? Wat zijn we nou aan het doen? Een heel raar besefmomentje. Wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het doen?
Er komt zo'n deuntje,
een soort boerderijdeuntje met wat kinderen erin. En dan komt Sacha Murali erin. Start de klok! Wat zijn we nou aan het doen allemaal hier?
Je stapt heel even het podium op.
Ja. En dan een hardcore muziekje met je pussy motherfucker. Het gaat allemaal
en dan die gong die erachter zit, die ook alleen maar verdoezelt dat daarna het fragmentje op YouTube.
Fout, zeker.
Maar goed, mijn 10 minuten wil ik graag opofferen aan een televisieprogramma. Vorige week hadden we het...
Nachtsuite.
Precies. Vorige week hadden we het over BN'ers die dan verdwenen zijn of niet. Gewoon fossiel zijn geworden. Ja. Maar dit keer, een paar weken geleden is het programma langsgekomen. Toen zei ik ga dit inbrengen als onderwerp. En vandaag leek me een mooi moment, want morgen begint het nieuwe seizoen op Videoland. Op 30 september start het de Halloween versie van dit programma. En het programma luistert naar de naam De Verraders.
Ja.
En
daar een podcast over gemaakt.
Precies, wij hebben het allereerste seizoen hoe heet het ook alweer? Het conclaaf.
Het conclaaf
gemaakt.
Je is kan er iemand daarna in dat gat gesprongen nog?
Nee.
Zo'n napraat.
Nou, ik weet wel dat een van de makers in een gat is gesprongen. Maar dat terzijde. Je kan trouwens het conclaaf kopen bij deze.
Die marktkoopman weer. En je kan het kopen.
Ik dacht wel van, het leek mij heel erg leuk om dat weer een keer ook een nieuw leven in te blazen. Maar mijn agenda laat het gewoon niet toe.
Oh,
maar dat... het programma vind ik nog steeds echt waanzinnig. Ja, en ik heb deze zomer heb ik gebruikt om allemaal internationale versies te kijken. Ja. Want het programma is ook in België gemaakt, in Engeland, Verenigde Staten en Australië. Ja. Die staan allemaal op Videoland.
Werewolves of Wokkerdam.
Het heet The Traitors. Omdat het een vertaling is van De Verraders, denk ik.
Goed bedacht ook.
Het is ongelooflijk hoe dat bedacht is.
Eenzame klasse.
Precies. Ik denk dat het zelfs gelukt is zonder Google Translate.
Ja, nou.
Hoewel je eigenlijk beter DeepL kunt gebruiken als je iets wil vertalen.
Voor dit soort marketing dingetjes kan je mij gewoon echt wel inhuren hoor. Kost wel wat, maar dan kom ik ook met zo'n goede naam.
Om de traitors
uit De Verraders te krijgen.
Heerlijk, ja. Absoluut. Ongelooflijk. Een beetje persen en dan krijg je het. Ik wil het loftompet even afsteken over dit programma. Precies, tot zover dat. Ik weet niet of ik nog tijd over heb, maar...
Wil je nog iets zeggen?
Kijk jij ook nog steeds?
Ja, ja zeker.
Alle afleveringen?
Ik heb niet alle buitenlandse, de internationale...
De traitors.
Traitors gezien, maar ik heb wel die uit België gezien.
Ja.
Wat ik vervelend vond, is dat... Want volgens mij hebben ze dat ook gedaan. Ze zaten in hetzelfde gebouw.
Ja.
Alle opdrachten waren hetzelfde.
Zo ongeveer,
ja. Dus volgens mij was het gewoon... Dat ze gewoon op dezelfde dag eerst groep 1 dat de Nederlanders waren en groep 2 de Belgen waren.
Ja, de week daarna, denk ik. Tenminste, in de
Britse... Maar ze zitten niet in dat hotel, hè? Dus ze zitten in een groter hotel. Dus ze kunnen prima
daar om de hoek.
Ja.
Maar ze nemen over het algemeen naar elkaar op. Tenminste, in Engeland... Goed, kennen mensen De Verraders, denk je?
Volgens mij kijken er wel veel mensen naar.
De real-life versie van De Weerwolven van Wakkerdam. Ja. Ik wil deze hier dus echt heel erg graag
meedoen. Hier kan ik dus wel aan meedoen.
Hier zou
hier
ik ook.
Kan je
ik
gewoon
zou
als dit, diabeet prima.
Ja, maar ook als Arjan Spoormans, denk ik. Ja, precies.
Van de podcast.
Inderdaad. Ik zou hier heel graag aan mee willen doen. Ik heb ook gekeken, want je hebt ook van die Wie is de Mol uitjes. Waarbij je met een groep mensen Wie is de Mol gaat spelen. Ergens in het buitenland of in Nederland. En dan. Ik heb ook gekeken of dat er voor de verraders is. Want dat moet bijna. En ik dacht, het is echt. Ik ga, Koen, je mag dit meteen overnemen.
Ik ga net zeggen, we gaan hier. Het is er nog niet.
Het lijkt er niet op. Tenminste, het heet natuurlijk nooit De Verraders. Want het is een beschermde naam. Ja. Maar dan. Ik weet dus niet zo goed hoe je dan.
Weet je wat?
Want die Wie is de. Wie is de Mol heet dan Wie is de Saboteur bijvoorbeeld en zo. Hè?
Ja,
maar wat ik dus denk is op het moment dat je een groep mensen in een kasteel of in een vakantiepark of weet ik veel wat zet. En die dat
contrast ook. Die dat Zeiss versus Centerparks een
beetje. Nee, een vakantiepark kan ook gewoon met huisjes zijn en zo. Ja, hè? Ja. Het luxe huisjes weet ik veel. In ieder geval, je zoekt een plek waar je dit kunt spelen. Dan word je vermoord of je wordt verbannen. En dan is er een hotel waarin je dan waar je dan naartoe gaat.
Ja.
Zodat je wel gewoon over twee weken weg bent.
Ja.
Volgens mij is het dan ook helemaal niet erg om weggestuurd te worden uiteindelijk. Want dat spel gaat natuurlijk gewoon in dat andere hotel door.
Ja.
Want je bent toch benieuwd, wie komt er vanavond?
Wat was
die rol? Ja. Wat is er dan allemaal gebeurd? Dus ik denk dat het...
Ja, maar je kan het ook comprimeren. Als je dit als uitje gaat organiseren, kan je dit ook comprimeren tot een paar uur.
Ja, maar dat bestaat wel. Maar dat is
natuurlijk van wakker af.
Precies, en dat bestaat al wel. Maar je moet
kapot gaan.
Je wil eigenlijk in een hele week, of wat is het, anderhalve week of zo, wil je even helemaal opgaan in die wereld.
Lijkt mij heerlijk.
Het lijkt, toch?
Maar je hebt wel die paar dagen nodig. Want één dag, want ik merk het al met een potje weerwolven, na 3 uur ben ik er ook wel weer klaar mee.
Ja.
Maar juist als het de hele dag duurt.
Ja, maar het is ook
en je
juist
doet ook andere
bij
dingen, hè? Want je hebt een biljart en zo.
Bij
en
de verrader zit er toch ook juist een soort van minigame-achtig idee bij.
Ja.
Ik heb het nooit gezien, dus ik weet niet.
Ja, je doet overdag met z'n allen. Dus dan doen de deelnemers, zowel de verraders als de getrouwen, zoals die doen opdrachten om geld te verdienen uiteindelijk voor
maar
de pot.
Maar er is geen mol of zo.
Nee,
dus iedereen doet dezelfde opdracht
om geld te verdienen. En daarna dus overdag is het hele spelelement er eigenlijk uit.
Nou niet, want je brein staat nooit stil. Dus op het moment dat je een select groepje bij elkaar hebt, dan gaat het acuut over theorietjes, ditjes, datjes.
Je wordt dus in groepjes word je dat spel ingegooid.
Ja, maar ik vind dat toch een beetje dat er dan... Dat je dan in die minigames een soort van hetzelfde doel hebt, dat vond ik er altijd een beetje zwak aan.
Nee, ik vind het juist niet zwak eigenlijk. Omdat uiteindelijk het spel gaat over iets anders. Want anders is het gewoon Wie is de Mol.
Ja.
Nou, en wat ze wel kunnen doen is om te kijken wie er, als ze winnen bijvoorbeeld. En ze hebben in alle groepjes een verrader. En de eerste twee kunnen dan bijvoorbeeld naar de wapenkamer of zo. Dus zo'n spelregel zit er wel in. En waardoor ze dus weer kans hebben op een schild. Waardoor ze weer...
Ja, maar die heeft ook daar dat geldt voor de verraders natuurlijk ook.
Ja.
Dus ik vind het juist wel interessant dat het eigenlijk alleen maar psychologisch is. Dat je nog steeds voor hetzelfde hoeveelheid geld speelt.
Ja.
Dat zij daar ook mee naar huis kunnen gaan uiteindelijk.
Ja.
Maar dat het eigenlijk alleen maar de hele tijd in je hoofd gebeurt. En dat op het moment dat je iemand verdacht vindt en dus eigenlijk haat, want diegene... Vermoord jouw
teamgenoten.
Dat je er vervolgens wel een opdracht mee moet gaan doen.
Ja.
En dat daar dus toch weer een persoonlijke verbinding kunt krijgen.
Ja.
Maar goed, anyway. Dus, maar over het opnemen, want ook de Amerikaanse en de Britse variant, die zijn er dus. Die zijn allebei opgenomen in Schotland. Mm-hmm. In ingesloten weken. Dus eerst zijn de Britten erin gegaan met de opdrachten. En daarna de Amerikanen. En die hebben ook allemaal dezelfde opdrachten gedaan. Dus zo wordt er beknibbeld op de productiebudget.
Ja.
Maar het is waanzinnige televisie. Ook die Britse variant. Tering, wat goed.
Ja, maar die Britten kunnen
dus
er
moet
geen
ook
maken.
Even kijken.
Ja, en die presentator is ook heel leuk. Een dame, hele beroemde dame kennelijk. Ik ken al die mensen
lekker.
Natuurlijk niet. Maar zij speelt echt een lekker zo'n bitchy spelleider.
Sasha Morelli?
Het is een soort, yes, het is Sasha Morelli.
Sasha Morelli.
Met zwart haar. Maar het is grappig om ook al die verschillende varianten te zien en dan te kijken wat de verschillen zijn per seizoen. Want
vond ik Nederland-België, ook al waren elke dag de spelletjes hetzelfde, ik vond de dynamiek totaal anders.
Ja, en die presentator ook had een heel andere rol dan Tel Beckhant heeft. Die was veel aardiger.
Ja.
En daarvan dacht ik, joh, doe eens even gewoon een keer onaardig. Dat vind ik het lekker aan Tel Beckhant. Die kan er zo'n randje arrogantie in leggen.
Ja,
cynisme inderdaad.
Ja.
En dat had die Brabantse, of die Brabant, die Vlaamse presentator.
Die dacht, laat maar zitten.
Maar die ging ook 's nachts naar degene die vermoord werd toe om nog even een babbeltje te maken in de hotel,
kijk of je een broekje
in de hotelkamer.
Kon.
deuropening. Wat ik ook heel raar vond. Er zat heel weinig distantie in, zeg maar. Maar goed, een waanzinnig programma. En de Halloween-versie, daar halen ze echt alles uit de kast. Het is zo goed gelukt.
Op welke manier halen ze dan alles uit de kast?
Ik vond de presentator wel wat minder van vorig jaar.
Ja, dat was Erik...
Nee, die dikke. Ja, die ook zelf wel mee had gedaan.
Ja, klopt.
Hoe zit hij nou?
Ja, Erik toch? Erik...
Ja, weet niet, maar zijn jas kan...
Die van de jakhalzen. Ja, nee, die andere heet Erik.
Oh.
Martijn. Nee.
Karel. Henk.
Piet.
Diederik.
Zijn bloesje kan in ieder geval nooit echt dicht.
Nee, maar hij had wel een beetje die ranzigheid van Halloween heel goed. Ja, dat vond ik wel... Het was wel... Of het,
ik vond het wel een beetje gemaakt.
Hardcore, je pussy motherfucker!
Hard ook, jongen.
Oh my god, ik schrik. Nou, inderdaad.
Het is wel eindelijk dat die Zoomer een keer zo zijn effect heeft.
Nou, inderdaad.
Frank Evenblij.
Ja, Frank Evenblij.
Even zoeken. Ja, precies. Hebben we nog niet gehad, Frank.
Ja. Het leek op
Hij
Erik.
Hij was maar heel even blij.
Wat slecht. Ja.
En daarmee gaan we naar de tweede 10 minuten. En die is voor Koen.
Start de klok.
Ik kan het nou ook niet meer onthoren.
Nou, ik heb weer een sexy onderwerp.
Oh ja?
Oh, leuk. Ja. Leuk, ja.
Een paar weken geleden had je de underboob of de sideboob.
Ja,
is dat die?
Twee
in die orde van grootte?
Kontrijen? Nee, helaas.
Kontrijen?
Kontrijen.
Kun je ook zo'n vies geluidje maken? Zo'n Beavis en Butthead geluidje?
Als je misofonie hebt, dan gaat dit helemaal mis. Excuses hiervoor. Ja, stop dan ook.
Dat klinkt dus echt als het likken van een kutje. Maar
wat?
Goed.
Wat? Dat is een verkoren hoofdstuk.
Ja, oké.
Wat weet jij er nou van, joh?
Het klonk net alsof je een slimste mens vraag ging stellen. Wat weet jij van kutjes?
Nou. Nee, maar...
Ach, hij houdt er mee op, hè, Philip Freriks.
Ja, als je nee, hè.
Ach, god.
Ja.
Heftig, hè.
Gelukkig blijft Maarten van Rossum zitten.
Nou, dat weten we nog niet.
Ga naar Koentje. We hebben vorige week ook al bij Koentje.
Ja, het wist je, dat houdt een keer op, hè.
Die 10 minuten, ja.
Ja. Maar goed, dat vind ik niet heel erg met dit onderwerp. Nee, ik heb al een paar weken discussies met vrienden. Of nou, niet eens discussies. Eigenlijk meer,
oh, ik dacht niet eens vrienden.
Nee.
Nee, in mijn eentje. Geen vrienden. Ik ben dan heb ik.
Nee, maar het is een beetje een gezamenlijk... hoe noem je dat? Als je iets
irritatie? Hebt,
ja, gezamenlijke irritatie. Dat is een goed, prima
mooi,
woord.
Mooi gesproken.
Wij moeten irritatie. Nu namelijk afval scheiden bij ons in het dorp. En dat moet.
Is het nou weer een libellenpodcast, jongens?
Nee. Want de gemeente Velsen heeft bedacht dat voor elke zak restafval, dat je bovenop je afvalheffing nog eens een keer €2 per zak moet betalen. En dat wordt nu bijgehouden met dat pasje.
Ja,
waarvan ik in het begin al zei, ze gaan bijhouden wat je weggooit.
Ja.
En dat gaat een keer tegen je gebruikt worden. Ja. En dat gebeurt nu. Ik had het gezegd. Ooit. Ik weet niet meer wanneer, maar volgens mij toen ik dat pasje kreeg. Maar...
Wat, ik snap de regel niet. Wat, je hebt een bepaald...
Ik heb dus nu een oranje bak voor plastic. Een blauwe bak voor papier en karton. Een groene bak voor etensresten en groen. En ik moet zeggen, er blijft bijna geen rest meer over. Dus in principe die €2 moet ik alsnog wel denk 4 keer per... Nou, ik denk 1 keer per week dat we nog zo'n restzak hebben. En de rest kan je scheiden.
De rest.
De rest. Irritant is nu dat ik twee ik had alleen die oranje bak, twee bakken bijbesteld. Nou, die staan dus allemaal in je tuin. Dat ziet er niet uit.
Nee, dat ziet er niet uit.
En vervolgens lees ik dat alles op dezelfde grote hoop wordt gegooid om naar Duitsland gereden te worden, om daar verbrand te worden, want dat mag niet in Nederland. Je mag niet je eigen afval verbranden of zo, dus ze rijden er naar Duitsland om daar die hele hoop die ik gescheiden heb in een oven te gooien, zodat Duitsland hun afval weer naar Nederland kan rijden om het hier te verbranden. Wat is dat? Ik vind dat irritant.
Nou, ik weet het. Ik heb altijd een beetje moeten lachen, want in Rotterdam scheiden niks.
Nee, dat is dus ook zo. Amsterdam zijn ze ermee gestopt. Almere zijn ze ermee gestopt.
Ja, omdat het dus niet heel efficiënt was.
Nou, nee. Tegenwoordig
maar waarom begint Velsen nu dan opeens
Dat weet
ermee?
Ik ook niet. In Utrecht hebben ze dat ook heel lang gedaan. Daar zijn ze er inmiddels ook mee opgehouden. Want daar ging het afval altijd al naar Rotterdam. En in Rotterdam staat een van de meest geavanceerde, in het havengebied, een van de meest geavanceerde afvalverwerkingscentrales van Nederland. Die scheidt dat zelf. Dus daar gaat alles
ah, wat goed.
Gaat dat, gaat daar een lopende band
op. Dit klinkt
op.
Mij toch als een betere oplossing. Ja, gezet.
Precies.
Want om mensen te laten inschatten wat waar hoort, dat...
Dat is ook niet bij te houden, namelijk, voor de mens. Je kunt gewoon, als je dat moet gaan bijhouden, dan dat
is... Error, want je bent ook aan het koken exact. En aan het... Ja.
Ja, dat lukt mij aardig, het dus... maar het heeft wel 2 maanden geduurd voordat ik het een beetje...
En dan nog gaat het fout. Want van heel veel dingen dacht ik ook dat ik het wist. En vervolgens lees je ergens en denk je, oh, dit kan dus helemaal niet.
Dat cellofaantje in een brief, weet je wel? Ja. Dat is plasticje. Ja. Dat hoef je er dus niet af te halen.
Nee.
Wat een onzin. Het is toch plastic?
Ja, maar niet het plastic. Genoeg. Het is dus niet plastic. Dus dat is het grappige. Plastic is ook niet altijd plastic.
Maar het is net dus plastic. Dat is ironisch precies. Bij plastic.
Nee, maar dat wordt dus voor jou
je kunt het ook in je oogleden kunnen spuiten. Of lippen spuiten. Maar zo grappig, weten wij nog mensen.
Betaal je zeg maar voor alles wat niet rest is. Dus de dus groen, daar betaal je niks voor.
Nee, dus ik flikker nu ook mijn rest gewoon bij de groenbak.
Ja, dat zou ik dus heel slecht. Maar dat zou ik ook doen.
Ja.
Van ja, hallo, ik betaal 2 euro voor mijn rest. Dus ik kijk wel waar het van deze 3 het meest bij past en daar flikker ik het in.
Ja, en dat gebeurt nu ook.
Terwijl als het Muiden, gratis was geweest, de rest had ik het gewoon netjes gescheiden.
En Muiden, Velsenbroek, ik wil niet zeggen dat daar wel, maar er wonen wel wat minder nette mensen. Als ik het zo netjes mag zeggen.
Het is toch bij jou in IJmuiden?
Nee. Dat was een blunder, was dat. Maar daar worden gewoon zakken demonstratief naast de ondergrondse container geplaatst. Van oké, hier.
Ja,
maar ik ga niet meer mijn pas gebruiken.
En je betaalt al, ik betaal in Haarlem bijna 400 euro per jaar voor mijn vuilnis.
380. Ja. En dan dus, komt dan nog 2 euro per zak bovenop.
Ja, nou dat kan niet meer.
Met één huishouden gooi ik bijna één zak per dag.
Het levert ook helemaal, volgens mij levert het ook echt helemaal niks op. Bij mij in de stad gooi je het gewoon in een bak en dan is het gewoon klaar. Ik heb geen pasjes.
Glas erbij.
Nee, je hebt wel apart glas en papier.
Nee, dat ging er bij mij ook gewoon bij. Ik had geen zin om naar die glasbak te lopen.
Je kunt in ieder geval dat gewoon gescheiden inleveren. Maar er zit geen pasje bij. Er zit geen controle op over of je veel of weinig weggooit. Je betaalt gewoon per gezin. Ja. Per gezinslid betaal je een bepaalde hoeveelheid geld voor afval. En dan wordt gewoon in ondergrondse containers, wat trouwens echt aanzienlijk beter is dan iedereen zijn eigen container in de voortuin, wordt dat opgehaald. Ook een stuk makkelijker ophalen namelijk, want er komt gewoon zo'n ding met een haak. Die haakt gewoon die enorme aluminium bak uit de grond. Dat is echt altijd wel een spektakel om te zien eigenlijk. Maar goed, dus het hele iets met pasjes en extra betalen, dat vind ik een hele rare
manier. We hadden in Utrecht, dat was helemaal raar.
En weet je waarom dat is? Omdat ze altijd zeggen, ja, maar dan komen mensen van buurtgemeentes, die komen dan hier voor gratis, bla bla. Dat gebeurt niet.
Je gaat niet met je 4 vuilniszakken helemaal naar een ander dorp rijden.
Het enige, zeg maar, als je die angst al hebt, hetgene wat het kost om het hele pasjesysteem in te richten, is zo achterlijk
voor
veel geld.
Voor die 3 idioten die van de ene naar de
precies,
andere...
Precies, daar kun je een bestelbusje voor laten rijden. Ja. Iedere dag, met gouden wikkels om overal. Ja, en dan is het nog goedkoper.
Het is gebaseerd op een soort Amerikaanse idee van, ik wil niet voor mijn zorgverzekering betalen, want misschien heb ik het wel niet nodig.
Ja.
Dit idee is het. Ja. En dat verschrikkelijk.
En het mooie is dat het dus gewoon werkt in een stad als Rotterdam, dus het zou hier ook natuurlijk kunnen.
Ik heb nu in Haarlem hebben wij een persoonlijke afvalpas, dus daar hebben we wel, maar daar betalen we nog niet per klik. Maar inderdaad, als ze dat
gaat komen,
als dat gaat komen, dan flikker ik alles bij mijn groenbak en dan zoeken ze het maar uit. En in Utrecht hadden wij helemaal iets raars. Daar had je wel een pasje nodig om die containers open te krijgen, maar dat kon alles zijn. Je kon er een OV-chip, als het maar een NFC-chip had,
waar je naam op stond.
Nee. Gewoon een NFC-chip.
Oh,
en
het apart.
Maakte niet uit wat. Ik heb
waarom zit dat ding er dan?
Mijn moeder heeft een keer met haar eigen pinpas, terwijl zij niet in Utrecht woont, die container opengemaakt.
Wat heeft dat voor nut?
Geen idee. Misschien wordt het toch...
Dat er is vanaf dat je gewoon, ook als je geen pasjes mee hebt, dat je alsnog die klep open... Zo, dit is me nog
het zoek helemaal nergens op. Ja, bij jou wel. Bij jou sloeg het op de microfoon. Maar,
maar ik heb het dus in Utrecht heel leuk gevonden dat iedereen zo heel druk was aan het met het scheiden. Terwijl ik al wist dat het
op één hoop.
Dat gaat naar Rotterdam.
Je hebt geen respect voor mensen hun tijd. Je hebt gewoon scheid aan mensen hun tijd. Kijk, als ik moet scheiden en het daarvoor zorgt dat we afval beter kunnen doe ik dat met liefde. Maar op het moment dat het alsnog op één hoop komt en je voor je rest 2 euro moet betalen, ja, dan ga ik niet meewerken.
Nee. Reconcitron, maar zoals ik ben.
Ja. Ik heb ook wel gehoord over van die verhalen.
Heb je gehoord daarover?
Van, aannames dat dingen op eenzelfde hoop gaan. En dat,
het zal lang niet allemaal zijn.
En dat lijkt soms zo, maar dat is dan helemaal niet zo. Maar het feit dat je wil eigenlijk gewoon van die afvalcentrales hebben die alles wat er gerecycled kan worden er automatisch uithaalt. Ja. En dingen die dan daadwerkelijk verbrand worden, mag je wat mij betreft moeten worden. Mag je
haalt er een magneet langs en je kan alle metalen halen eruit. Kan je prima recyclen.
Er is een artikel hierover geweest van de correspondent, dacht ik, of zo. En die beschrijft echt zeer gedetailleerd hoe ze al die verschillende soorten afval eruit halen met lasertechnieken en om dingen te op te sporen en zo. Ja. Echt waanzinnig interessant hoe dat gaat. Het is echt een fantastische technologie.
Investeer daar eens in.
En daar maak je het leven van mensen aan makkelijker mee en uiteindelijk het scheiden van het afval ook nog. Dus er is eigenlijk alleen maar winnaars.
Je hebt ook al niet verschillende bakken nodig, geen verschillende vrachtwagens. Precies, die exact. Het ophalen. Juist. Het kan allemaal gewoon in één grote bak.
Ja, inderdaad. Hier. En dan doe je een
personeel paar hoef je minder op te leiden, want je is allemaal hetzelfde.
Precies.
Ja.
En je wil een paar van die ondergrondse bakken en iedere straat gaat erop vooruit. Want wie heeft er nou zin om naar al die geparkeerde auto's, ik bedoel
prullenbakken.
Prullenbakken en zo.
Fuck you, pussy motherfucker!
Ik schrok weer oprecht.
Ik zit even bij de gemeente Utrecht. U kunt elke pas met een RFID-chip gebruiken om een container open te maken.
RFID of RIVD?
RFID. RFID. RFID-chip. Dit is bijvoorbeeld een OV-chipkaart of een bankpas.
Maar waarom?
De container slaat geen pasnummers op.
Ja, dat zeggen ze, ja. Maar...
Maar ondertussen...
Waarom?
Ik weet niet wat hier nou de functie van is.
Bij mij hebben ze dus ook gewoon bijgehouden hoeveel zakken ik erin flikker.
Nou, ze kunnen erin zakken wat mij betreft. Ja. Stefan, voor jou de laatste 10 minuten.
Ja, ik dacht, ik heb een gezellig onderwerp.
Ah, nee,
ik heb geen gezellig onderwerp. Oh, ik heb een heel pessimistisch einde.
Wat heerlijk.
Ik
ga proberen het zo grappig mogelijk te maken.
Ik
en
ben
ook. Let's
in
go.
Een YouTube rabbit hole
gezien,
terechtgekomen. Nee, YouTube. RedTube. De
YouPorn.
Middelbare school. Dat was toen echt de marktleider, RedTube.
RedTube,
in mijn middelbare schooltijd.
En YouPorn.
En YouPorn, ja.
En YouPorn is het toch nog steeds?
Ik denk dat het er al weinig wel is. Maar het is nu Pornhub vooral. Ja? Maar goed, daar ging het niet over.
Het ging over YouTube.
Ik ben in het YouTube rabbit hole van Noord-Korea terechtgekomen.
Huh? Heeft die YouTube?
Nee, die hebben dus geen YouTube.
Oh.
Maar ik heb echt...
Die hebben Noord-Korea-tube.
Ik kwam eerst een filmpje met dat hele verhaal dat Kim Jong-un bij Poetin langs... En
is
van het een kwam het ander en ik was 4 uur verder. Ik heb al die National Geographic documentaires zitten kijken over... En het is wel... Ja, het is zo'n land waar ik eigenlijk daarvoor nog nooit echt over nagedacht. Dat natuurlijk je weet...
Heb je de interview gezien?
Wat?
Die film. De interview.
Nee?
Super grappig.
Over,
grappig?
Ja, over ik ben hun naam even kwijt. Maar zij gaan naar Noord-Korea om Kim Jong-un te interviewen. En hij blijkt dus fan te zijn van een van die interviewers.
Wat?
Ja, maar het is een film.
Het is niet echt.
Nee, maar het is echt.
Maar terug naar de echte wereld.
En blijkt het dus dat Kim Jong-un van Katy Perry houdt. En dat hij dat meezingt. En dat hij, iedereen denkt dat hij niet poept omdat Kim Jong-un is. Maar hij poept dus wel. Ja, het is super grappig.
Stoner film.
De interview.
Ja, de interview. Maar ik vind het fascinerend dat zo'n land zo geïsoleerd kan leven. Dat hoe ze dat... Ze hebben nu eigenlijk praktisch elke escape route is daar afgesloten. Maar je kan wel als toerist daar naartoe. Mits niet als Amir. Dus dan ga je naar China toe en dan zijn er bepaalde reisbureaus. En daarmee kan je onder begeleiding naar Pyongyang. Dat is de hoofdstad. En dat is eigenlijk de enige stad in dat land dat er een beetje mooi uitziet. En wolkenkrabbers heeft. En die
een
stad
onafgebouwde wolkenkrabber ook.
Ja, klopt.
Heel hoog.
En er is één toeristenhotel. Dat is het enige en alle toeristen slapen daar. En er is ook de vierde verdieping uit mijn hoofd. Als je daar in de lift stapt, dan heb je iets van 30 verdiepingen. Behalve de vierde, daar mag je niet naartoe. Dan kan je alleen via het trappenhuis komen. Dat trappenhuis is afgesloten voor toeristen. Dus dat mag alleen gebruikt worden door mensen die daar werken. En er is ook een keer een Amerikaanse gozer geweest. Die is wel via dat trappenhuis naar de vierde verdieping gegaan. En die is toen gevangen genomen, een paar jaar. En toen werd hij uitgeleverd aan Amerika. En een week later was hij dood in Amerika. Dus dat zijn echt van die hele heftige, heftige verhalen. Nou, dat is geen conspiracy, dat is daadwerkelijk gebeurd. Maar gewoon het hele verhaal over die toeristen daar en hoe je mag nergens foto's nemen. Wat ze ook doen is, je gaat dan naar die stambeelden van die Kim-familie, zeg maar. En je moet daar buigen als toerist. Waarmee ze dus ook aan de lokale bevolking laten zien. Buitenlanders hebben ook heel veel respect voor de Kim-familie, want ze buigen. Nou, allemaal dat soort dingen, hoe die indoctrinatie daar werkt, hoe bizar het is dat er een land is wat zo afgesloten is van de wereld. Ook het verhaal over, je hebt natuurlijk, als je wil ontsnappen, heb je twee opties. Je kan proberen Zuid-Korea in te komen. Nou, dat de grens tussen Noord- en Zuid-Korea is helemaal vast. Dat staat helemaal vol met militairen van beide partijen. Nou is het wel zo, de seconde dat je die grens over bent bij Zuid-Korea. Zuid-Korea heeft de policy, elke Koreaan zien wij als een Koreaan. Dus als het je als Noord-Koreaan lukt
om binnen te komen,
dan heb je meteen daar een verblijfsvergunning en dan is het oké.
Ik vind het moeilijk om hier nog grapjes over te maken.
Ja, dat was het. Het is wel een soort heftig besef van mensen zitten daar echt vast, want die grens met Zuid-Korea, daar kom je eigenlijk niet overheen. Die van Noord-Korea en China, daar was vroeger wat makkelijker overheen te komen. Daar gaat dus ook een trein bijvoorbeeld voor goederen, maar dus ook voor die toeristen of voor mensen van de overheid die op buitenlands bezoek gaan, zeg maar. Dus daar is iets makkelijker. Het is ook een veel grotere grens. Is iets makkelijker overheen te komen. Het probleem is alleen dat China een uitleveringsverdrag heeft met Noord-Korea. Mm-hmm. Dus op het moment dat jij daar de grens over bent en jij wordt daar gesnapt, wat vaak gebeurt, word je teruggestuurd naar Noord-Korea.
En dan dan wordt je leven aardig zuur gemaakt.
Dan kom je in een concentratiekamp. En ja, wat helemaal vernuftig is, wat ze daar heel erg doen, is dat zowel jij als drie generaties in je familie worden bestraft voor de dingen die jij doet. Mm-hmm. Dus op het moment dat het jou wel lukt om te ontsnappen, dan betekent dat dus dat jouw kinderen of grootouders of ouders gevangen genomen worden, ook in zo'n concentratiekamp.
Als je hier een keer een boek over wil lezen, ja, en dat kan ik je aanraden, er is een hele beroemde iemand die ontsnapt is.
Ja.
Die heeft een boek geschreven over zijn tijd in een concentratiekamp daar. Mm-hmm. En zijn ontsnapping en wat er vervolgens hem geholpen heeft om naar Zuid-Korea te komen via China. Om uiteindelijk daar veilig aan te landen. Zeg maar, via de Zuid-Koreaanse ambassade, denk ik.
Ja.
Herinner ik me. Het boek heet Vlucht uit kamp 14.
Ja.
En kamp 14 is het nummer van het kamp waar zijn vader naartoe gestuurd is. Hij is op een gegeven moment, de hele familie is opgepakt en in het concentratiekamp gedouwd.
Ja.
Zonder dat ooit bekend is geworden waarom.
Mm-hmm.
Hij is ontsnapt uit kamp 14. Hij is een van de paar gevangenen die ooit is ontsnapt is uit het kamp. En hij vertelt over dus het leven in Noord-Korea en het leven vooral in die in zo'n concentratiekamp, waarin mm-hmm. die gewoon boven een vuur werd gehangen tijdens een verhoor.
Mm-hmm.
Nou, je moet een sterke maag hebben voor dit verhaal. Maar toen ik dit las, een paar jaar geleden, en dus uiteindelijk ook zijn vlucht en wat hij in China heeft meegemaakt, en dus het feit dat hij uiteindelijk vrij is, en hij geeft nu ook lezingen in de Verenigde Staten en zo, om te laten zien dat terwijl we hier rondlopen,
het is nu, hè? Dit
miljoenen
nu.
Mensen, ja, honderdduizenden mensen op deze manier,
ja,
in zo'n wereld vastzitten. En dat is, daar sta ik af en toe bij stil. Niet te vaak, want dan word je er natuurlijk depressief, ja, van en dan kun je niet meer. Maar ik heb het land ook altijd willen bezoeken. Je kon via Shoestring bijvoorbeeld ook, kon je daar naartoe. Dan kreeg je inderdaad, dan kon je naar Noord-Korea. Net als dat ik via Shoestring naar Iran ben gegaan, reisbureau. Het leek me altijd fascinerend. Totdat ik dit boek las,
ja,
en dacht, je wandelt daar natuurlijk gewoon door een decor.
Ja, het is echt, ja, een decor.
Af en toe ja, hoor je zo'n verhaal over een busje wat dan op een weg te vroeg linksaf sloeg. En de mensen vastkwamen te zitten in de modder.
Ja,
omdat,
ja,
gewoon daar het decor
dat
heindigt.
Hele Pyongyang is een decor om te laten zien aan toeristen.
Ja.
Dat is het probleem.
Dat is waanzin. Je kunt het toch met je brein ook niet.
Dan reizen langs een groentewinkel of een supermarkt waar iedereen nou ja, leuke boodschap aan doen. Dus loopt hij zelf een keer de supermarkt en is alle groentes van plastic.
Ja,
ja,
het is,
ja. Dat soort
ziet er zo goed uit.
Het lucratieve is dat mensen met die wanderlust, die komen dan toch op een gegeven moment, als ze alles hebben gezien, uit van, nou ja, dan heb je Noord-Korea nog. Maar het ding is inderdaad dat het zo'n niet reële versie... Het is ook wat die mensen wel zeggen van ja, op het moment dat je zo'n reis boekt, je bent daar toch $2,000-$3,000. Dat gaat naar dat regime.
Ja.
Dat geef je als toerist aan dat regime om een toneelstukje te zien. Ja. Je ziet niet het echte Noord-Korea.
Nee.
En dat zijn natuurlijk wel... Aan de ene kant kan je dan zeggen, ik ben er geweest en ik heb het gevoeld hoe dat is. Terwijl aan de andere kant heb je dat helemaal niet gevoeld, want die krottenwijken zijn in een hele andere staat dan Pyongyang.
Ja, precies. Ergens, hetgene wat me er nog in trekt, is omdat het natuurlijk fascinerend is om een keer, terwijl je het je realiseert, terwijl je zeker weet dat je genept wordt,
ja,
om genept te worden.
Te worden. En dan te kijken wat dat met je hoofd
precies,
doet.
Precies. Dat lijkt
ja, je gaat het recht lullen. Als je daar bent, ga je het... Aan de ene kant weet je ergens onderbewust, ik zit nu in een toneelstuk, maar aan de andere kant ga je ook denken, het ziet er mooi uit hier. Dit soort gedachten gaan dan conflicteren met elkaar. En je moet gaan buigen voor de Kim-familie.
Ja, precies.
En,
ja,
dat beeld geven aan...
Precies, dat is natuurlijk hetgene waar het dan helemaal op stuk loopt. En weten dat er een paar honderd meter verderop
een concentratiekamp is. Waar
precies,
mensen...
waar mensen dus letterlijk boven een vuur gehangen worden.
Ja, ja, ja.
Maar aan haken.
En dit gebeurt nu en
we
kunnen niks doen. Want ze hebben kernwapens. We kunnen niks doen daar.
Nee, hopen dat het een keer implodeert. Dat is wat je kunt
Ja, en het is ook wel in die documentaire, was ook wel Kim, de huidige Kim Jong
Un.
Die Un. Mag ik nooit meer daar naar binnen.
Laat hem dit niet horen. Hoor.
Die heeft een paar jaar in
Kim
Zwitserland.
Kim Jong Il schijnt altijd ziek te zijn.
In Zwitserland gestudeerd. En, en daar was heel lang de hoop dat hij is best wel opgegroeid ook met de Europese waardes.
Niks mee te maken.
Maar het kan dus denk ik ook niet. Stel, er zou een keer een Kim aan de macht komen die hele familie implodeert dan. En dat kan natuurlijk.
Nou ja, er zijn heel veel mensen die in de top van die regering ook baat hebben bij het feit dat het land functioneert zoals het functioneert.
Dus op het moment dat je daar op wat voor manier ook aan wil tarten, ja, dat wordt meteen in de kiem gesmoord.
Ja.
En dat,
maar hij heeft geen kinderen,
in de kiem gesmoord. Weet je wat wel leuk is?
Maar Kim heeft geen kinderen, toch?
Ja, wel, een dochter volgens
dochter,
mij.
Die wordt ook steeds meer...
Ja, die wordt steeds meer nu
naar voren geschoten.
Oh, weet je wat wel leuk is? Dat als je dan zo vast zit, zonder westerse cultuur, blijft dit je zeg maar wel een klein beetje...
Ik doe het.
Fuck door, you pussy motherfucker!
Ja, ik wilde iets zeggen over op een vuur, boven een vuur gehangen worden en onze zoomer, dat dat natuurlijk ook leiden is. Maar dat ga ik toch niet doen.
Je hebt het nu toch gedaan.
Dat boek nog even. Want
ik
kan
wil het
echt
weten.
Aanraden. Vlucht uit kamp 14.
Vlucht uit het boek. Kamp.
De film The Interview.
En de film The Interview. Nou, precies. Voor het optimistische weekend allemaal
Bij het Haags College. Dat is een soort sprekersding. Organisatie. Daar wordt met enige regelmaat ook een Noord-Korea-college gegeven. Van iemand die daar vanuit de TU... Nee, de Universiteit Leiden, volgens mij.
Ja.
Heel veel onderzoek naar doet. Die man die kan ook hier waanzinnig goed over vertellen.
Ah, het is niet het meest optimistische, maar ik denk wel... En we kunnen er ook niet echt iets aan. Maar het is denk ik wel eens goed om te beseffen dat dit gewoon op dit moment gebeurt.
Precies.
En we bij de Tweede Wereldoorlog riepen van... wat keken die Amerikanen lang de kant op? Maar dat doen wij eigenlijk met dit ook.
Zo, nou welkom. Fijn. Dus. Dit is de aftrap van je weekend. Wat heerlijk, je vrijdagmiddagfeestje.
Kun je iets ordinairs nog zeggen? Wie heeft een ordinaire mop? Twee tieten in een envelop.
Nou, daar zijn we dan
weer.
Volgende week dan zijn we er weer. Weer met drie tieten in een envelop. Drie onderwerpen, 10 minuten en een zoomer en Stefan, Koen en Arjan. Dus je kunt je weekend niet beter beginnen dan met alle Facebookmoeders opgelet. Tot volgende week.
Dag.